Johannes 4. Ik begin bij vers 4. En hij moest, de Heer Jezus moest, door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En dan vers 16, waar de Heer Jezus zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, gelooft mij vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die komt zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik die met u spreek ben het. Vers 39. En uit de stad geloofden, dus uit die stad Sichar, geloofden velen van de Samaritanen in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten ze hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. En dan vers 46, en dat heb ik al op geduid toen we het over hoofdstuk 2 hadden. En hij kwam dan weer in Cana in Galilea, waar hij het water tot wijn gemaakt had. En er was de Cafarnaum, of Capernaum, een hoveling wiens zoon ziek was. Tot zover het lezen van de Bijbel. Samaria, in de tijd van onze Heer Jezus, een terrein waar je als Jood niet kwam. Ze gingen er met een boog omheen. En een scheldwoord in die tijd was een Samaritaan. Dat zeiden ze ook tegen de Heer Jezus. U bent een Samaritaan. De Heer Jezus is in zijn omwandeling op aarde door Samaria gegaan. Een beetje eigen gereid zou je zeggen. De Joden deden dat niet. Hij heeft het wel gedaan. En als je me recht in mijn hart kijkt, dan zeg ik het anders. Hij heeft echt hulp willen bieden aan de Samaritanen. En dat klinkt ook zo, zoals het vanavond is uitgelegd. Ik hoop ook dat je dat zou willen lezen met deze bril op. De Heer Jezus gaat door Samaria. Hij heeft die Samaritanen die daar lagen, die daar woonden, niet links laten liggen. Hij heeft ze opgezocht. Hij is dwars door Samaria gegaan. En hij heeft ze daar bijzondere dingen verteld. We kennen die geschiedenis van de zogenaamde Samaritaanse vrouw. Vele keren is daarover gepraat. Een vrouw die waarschijnlijk overdag, midden overdag, 12 uur 's middags, daar kwam om water te putten. Omdat ze misschien zich schaamde voor andere tijden. Waarschijnlijk is dat zo. Vijf mannen hebt u gehad, maar die je nu hebt is uw man niet, dus ze leefde met haar zesde. Een vrouw die uiteindelijk zegt, zie daar iemand die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, met andere woorden, het was nog zo ook. Ze heeft het toegestemd dat er van alles mis was in haar leven. Maar een vrouw die toch verlangen heeft naar dat water van leven. Dat was het gesprek, ik heb dat niet met jullie gelezen, maar dat mag je zelf lezen. Dat water van het leven, waar de Heer Jezus het over heeft. Die vrouw heeft geloofd in de Heer Jezus. Part nog deel aan de zaak, aan de zegen van Israël en aan de zaak van Israël. Niets. Ze stond er helemaal buiten. Israël liet de Samaritaan gewoon liggen. En u kunt zich voorstellen welk contrast geschetst wordt als het gaat over een barmhartige Samaritaan. Terwijl een leviet en een priester aan de overkant voorbij trekken, is er een Samaritaan die van zijn ezel stapt om iemand te helpen. De Heer Jezus, hij is door Samaria gegaan. Hij heeft ook die mensen die niet geteld werden, die niet geacht werden, opgezocht. Hij wilde dat ze gelukkig zouden worden, hij wilde dat ze blij zouden zijn. En hij heeft ze kennis laten maken met zijn God en zijn Vader, met de Yahweh uit het Oude Testament, de Heere. Hij heeft ze verteld dat hij, de Heer Jezus, de Messias was. Dat heeft hij expliciet gezegd. Ik ben het. Heel precies. Je kunt er niet onderuit. En dat geweldige getuigenis van de Heer Jezus is overgekomen. Die vrouw heeft geloofd. En die vrouw is met dit verhaal naar haar eigen volks- en stadsgenoten gegaan. En heeft dat verhaal daar verteld, daar neergelegd. En velen naar de Samaritanen geloofden. Een gigantische bekeringsronde. Zo zou je het kunnen zeggen. Een prachtig stuk evangelisatiewerk. De Heer Jezus zocht de Samaritaan op. En wij voelen ons aangesproken omdat wij eigenlijk ook buiten stonden. Wij horen bij de heidenen, is misschien niet helemaal hetzelfde als de Samaritaan, daarover straks nog iets. Maar wij voelen ons aangesproken omdat de Heer ook mensen die niet tot het Joodse volk behoorden, kennelijk aansprak. Randfiguren, zo zou je ze misschien het beste nog kunnen duiden. En het is fantastisch dat je als niet-Jood toch mag horen van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zich uitsluitend gewend tot de Joden aanvankelijk. En als er een Syro-Fenicische vrouw, een vrouw dus een beetje bij Tyre Sidon vandaan, komt om iets aan de Heer te vragen, dan zegt de Heer Jezus, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Daar worden de Syro-Feniciërs honden genoemd, negatief, en daar worden de Joden kinderen genoemd. Eerste Jood. Ze zijn iedere keer opnieuw, zelfs de apostelen in het begin van hun bediening, eerst naar Israël gegaan. De Israëlieten, de Joden, 10 stammen, 2 stammen, maar 2 stammen waren toen in het land, Judeërs, Joden, zij mochten leren dat de Heer Jezus de Messias is. Ze mochten hem leren kennen. En hij zegt, ik wil voor jullie naar het kruis gaan, ik wil voor jullie sterven, ik wil jullie zonde wegnemen, ik wil jullie ongerechtigheid wegnemen, alles wat tussen God en jullie instaat, dat neem ik weg. Ik maak jullie tot kinderen van God. En je mag God, niet alleen God, Yahweh noemen, je mag hem ook je Vader noemen. Dat is nieuw. Mijn God, uw God, mijn Vader, uw Vader. Het gaat heel ver. Dat is wat de Heer Jezus deed, daar, toen. En daarin betrok hij ook de Samaritanen. De Israëlieten, de Joden, mochten de Heer Jezus leren kennen. En mogen dat nog? Maar de Samaritanen mochten dat ook. En zelfs een hoveling uit Cana, uit Capernaum, die in Cana op bezoek kwam. Dus een Romeinse man, een officier uit het leger van de Romeinen. Ook hij kwam met het verzoek. En ook hij heeft op een bijzondere wijze kennis gemaakt met de Heer Jezus. Het is fantastisch als je de Heer Jezus leert kennen. Het is geweldig als je mag weten dat de Heer Jezus voor jouw schuld en voor jouw zonde aan het kruis gestorven is. Het is schitterend als je mag weten dat je een kind van God bent, nu door het geloof in de Heer Jezus. En ik voel me helemaal op mijn gemak, ook na het verhaal van vanavond, om te zeggen dat hier een Joodse man, de Heer Jezus, in een Joodse omgeving, in een Joodse context, bezig is geweest om in Samaria hulp te bieden. Dat is het verhaal van vanavond. Want dat is een ander soort hulp dan hulp aan mensen die nu vandaag slachtoffer zijn. Daar hebben we voor gebeden, daar willen we voor geven. Dat is goed. Dus niet een tegenstelling daarin zoeken. Die zit er namelijk niet in. Maar wel een aanvullende hulp, een heel andere hulp, een andersoortige hulp, die zit er wel in. En die andersoortige hulp heeft te maken met de eeuwigheid. heeft te maken met de hemel. En wat zou het fantastisch zijn als vandaag mensen, juist daar, de Heer Jezus zouden leren kennen. En gelukkig, die zijn er ook. Vanavond mag nog gezegd worden dat de Heer Jezus gereed is om je te ontvangen. Als je dat wilt, dan hoef je eenvoudig te zeggen, Heer Jezus, dank u dat u daar voor mij en voor mijn schuld aan dat kruis wilde sterven en dat u mij tot God wilde brengen. Evangelie, het evangelie van God aangaande zijn Zoon, de Heer Jezus, de Messias. Maar wij willen ook kijken in deze hoofdstukken naar de profetische lijnen. En dat is even wat moeilijker. Wij willen verder kijken dan alleen maar de gebeurtenis van toen. De gebeurtenis van toen was op reis door Samaria, 12:00 middags, rusten bij de bron. Er komt een vrouw, waarschijnlijk omdat ze een andere tijd wat moeilijker vindt voor haarzelf, voor haar imago. Ze komt op dat moment en ze komt in gesprek met de Heer Jezus. En ze openbaart wie ze is. En de Heer Jezus als profeet zegt, kijk eens, dat is er aan de hand met je. Dat is de geschiedenis. En die geschiedenis, die kent u. Nu proberen we in deze avonden iedere keer te vertellen dat mensen die de Heer Jezus Christus kennen als hun heiland, als hun verlosser, binnenkort hier vandaan gaan. Dan kun je dus de stichting Gai niet meer sponsoren. Dan zullen anderen dat moeten doen als ze het willen. Maar jij en ik zijn niet meer hier. En dat moment dat we hier weggaan zou wel eens heel dichtbij kunnen zitten. Alle gebeurtenissen in deze wereld, tekenen van de tijd noemt de Bijbel dat, wijzen op een spoedig weggaan van de gelovigen. De gemeente gaat weg, hoort hier ook niet, gaat naar de plek waar zij thuis zal zijn. Het huis van de Vader. Daar is plaats bereid en daar zal ze zijn. Daar zal ze mogen blijven tot in eeuwigheid. Nou, dat moment zal misschien wel eens heel spoedig kunnen aanbreken. Ik zeg dat. Ik wil niet over allerlei tekenen van de tijd praten. Dat komt later nog wel een keer. Maar al die dingen die vandaag gebeuren, die ook in het Midden-Oosten gebeuren, die ook in Amerika gebeuren, die in Europa gebeuren, hebben te maken met de vervulling van wat God heeft aangeduid. En het moment van ons vertrek zou wel eens heel vlug kunnen zijn. Wij gaan. Waar gaan we dan heen? Allemaal naar Jeruzalem? Nee, we gaan naar het huis van de Vader met de vele woningen. We gaan naar de hemel. En we vormen dan samen het nieuwe Jeruzalem dat van God uit de hemel neerdaalt. Jeruzalem op aarde, daarover even straks. Maar u en ik geloven dat we binnenkort vertrekken. Dat we in no time weg zijn. Dat we de Heer Jezus tegemoet gaan en dat we daar zullen zijn waar hij plaats heeft bereid. We zullen bij hem zijn, in het huis van de Vader. Dat is de toekomst van de kerk. Als u de Heer Jezus kent, hoort u daarbij. En als u de Heer Jezus niet kent, dan heb u een probleem. Echt een groot probleem. En ik hoop van harte dat niemand dat probleem heeft. Van daar niet bij te horen. De Heer Jezus vormt ons tot een gemeente, tot het lichaam van hemzelf, waarvan hij het hoofd is en wij de leden zijn. En de Heilige Geest smeet ons aaneen, voegt ons samen. Wat gaat er nu gebeuren als de gemeente weg is? Stel dat dat vanavond gaat gebeuren, dan ineens is de zaal leeg, vrijwel leeg. Ik hoop helemaal leeg, maar daar ben ik nog niet zeker van. Als je de Heer Jezus niet kent, zit je dan hier, moederziel alleen. Ja, dan kun je zeggen, nou, dan heb ik alle stoelen voor mij. Ja, klopt. Alle zangboeken zijn ook voor jou. Je kunt een echt meerstemmig zingen, maar als je 10 zult, dan kun je ook 10-stemmig zingen. En er staan ook nog tassen misschien. Misschien zit er nog wel een portemonnee in mijn tas. Wie weet, ik heb niet alles in de collecte gedaan voor Stichting Gai. Ja, man. Ja, maar ja. Als de Heer Jezus vanavond komt en jij bent hier, dan mag je mijn portemonnee eruit halen. Nee, dat mag je hem hebben. Dat is nu precies de kern van het probleem. Het zou kunnen zijn dat hier mensen achterblijven. En ja, die hebben dan wat dit betreft het aardse, dat hebben ze. Maar wij zijn, echt hoor, de gemeente is gezegend met geestelijke zegening in de hemelse gewesten, daar waar de Heer Jezus is, daar waar het huis van de Vader is, daar horen we, daar zijn we dan, daar zullen we zijn. En dat wat hier is, dat blijft achter, dat blijft helemaal achter. En als je nog een keer gezegd hier alleen zit, dan heb je echt een probleem. Met alle portemonnees die er nog liggen, heb je toch een probleem. Maar je hebt de boot gemist. En dat is veel ernstiger dan wij vermoeden op dit moment. Ik ben daar diep van overtuigd. En daarom wil ik het simpel zeggen. Dat is niet het einde van Nederland. Dat is niet het einde van Europa of het einde van de wereld. Dan begint de ellende pas goed. Nu is er al verschrikkelijk veel ellende. Er zijn terroristische aanslagen. De hele toestand staat bij wijze van in brand. Alles bulkt. Alles is onrust, onvrede, tumult. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat is het begin van de weeën, zegt de Bijbel. Het wordt nog erger. En die verdrukking, de grote verdrukking, die moeilijke tijd, zal aanbreken. En nu nog wordt het Satan, de duivel, de tegenstander, in toom gehouden. Hij wordt nog weerhouden om zich ten volle te ontplooien. Maar dan, als die weerhouder weg is, als dat wat hem nu weerhoudt weggenomen is, als de gemeente opgenomen is, en er geen tegenkrachten zijn, dan ontplooit hij zich in zijn volle hevigheid. En wat er dan gebeurt, is afschuwelijk, vreselijk. En vanuit Europa worden verschrikkelijke dingen gedaan. Vanuit Rome. Ik heb het niet over de Rooms-Katholieken. Ik heb het maar wel vanuit Rome. Ik wil zo graag duidelijk maken dat Europa zich bundelt. En dat Europa zich keert tegen Israël. Dan in alle hevigheid. De Bijbel zegt dat. Nederland maakt deel uit van Europa. Alleen die niet meer bij Nederland horen, die gaan weg. Wie zijn dat? Die zijn gestorven, met Christus gestorven, met Christus gekruisigd, met Christus gestorven. Die horen bij hem. Die zijn nu hier vreemdeling en bijwoner. Die horen hier niet meer. Dat is het gezelschap dat weggaat. Maar de rest blijft hier over. En die gaan gewoon door met het Verenigd Europa. En die gaan inderdaad furoren maken. Die gaan scoren. Die gaan er wat van maken. Die zullen de sterke man hebben. Die sterke man die in de Bijbel precies omschreven is. En die sterke man die gaat tekeer. Verschrikkelijk tekeer. En die zal zich uiteindelijk in Jeruzalem, notabene in Jeruzalem, in een tempel zetten, in een godshuis zetten. Hoe ook gebouwd, maar in een godshuis, daar zit hij. En ik ben God zelf. En alles buigt voor hem. En als hij daar niet buigt, dan heb je ook een probleem. Zelfs in die tijd nog weer een probleem. Je kunt niet meer kopen en niet meer verkopen als je het getal van hem niet op je rechterhand of op je voorhoofd hebt. Dat is de tijd die komt. De grote verdrukking. Een akelige tijd. Maar diezelfde tijd zal voor Israël ook een verschrikkelijke druktijd zijn. Ze hebben het nu moeilijk. We bidden voor ze. En we hebben het volk lief. Dat kan ik je echt vertellen. Ik ga er graag naartoe. En we houden van het volk. En ik denk dat het merendeel van hier echt Israël-minded is hier. Misschien wel voor 100%, maar zeker voor een zeer hoog percentage. Ze houden van het volk. En daarom zouden ze dat volk wel nu de Messias gunnen. En willen zeggen, geloof toch in de Heer Jezus. Voordat die druktijd komt, voordat die verschrikking komt, die nog veel en veel erger zal zijn dan nu. Die tijd breekt aan. Als het Midden-Oosten echt helemaal in brand staat. En de haat zo gigantisch is, dat de 10 staten rondom Israël, de islamitische staten, zich één maken met Europa. En een gigantische aanval, een gigantische knal organiseren om Israël moorden te leren. Om ze uiteindelijk in de Middellandse Zee te dumpen. Natuurlijk zie je daar de sporen nu al van. Zie je daar de contouren van. Dat zie je al. Maar de Bijbel zegt dat dit nog in verhevigde vorm inhoud gaat krijgen. En als die druk verschrikkelijk groot is en de slag uiteindelijk bijna gestreden lijkt, dan komt de Messias. Dan komt de Heer Jezus. Dan komt hij eindelijk om de verdrukking te breken. Maar dan zullen de Joden zien op hem die doorstoken werd. Dat is niet degene die dan ineens voor het eerst komt. Dan is dat degene die voor de tweede keer komt. Die hier al was, die zich al liet doorsteken. Die aan het kruis van Golgotha aan zijn leven liet. Die echt alles, maar dan ook alles heeft willen doen. En het enige wat dan van Israël gezegd wordt in het boek Zacharia bijvoorbeeld, maar u mag ook Hosea nemen en Joël nemen en Micha nemen en u mag Habakkuk nemen, u mag ze allemaal nemen. Jeremia, Jesaja, Ezekiel, Daniel, al die profeten hebben over diezelfde tijd, al die Joodse mannen hebben over diezelfde tijd gesproken. Kijk, dan ineens is die daar. Ja, daar heeft geen enkele Israëliet moeten mee vandaag, dat die er dan zal zijn. Maar dat het dezelfde is die toen, 2000 jaar geleden, zijn hand aan het kruis uitstrekte, dat is voor de meesten nu nog een probleem. En toch, het zal dezelfde zijn. En God zal dan de Heer Jezus zenden en hij zal hier vrede brengen. Nu, dat gaat dan over de toekomst van Israël. Maar nu, Johannes 4. Ik heb die inleiding misschien wel wat lang gemaakt om even weer helemaal mee te komen. Maar Johannes 4 vertelt ons van de Heer Jezus die door Samaria gaat. Maar ik ben niet in Johannes 4 begonnen, ik ben al eerder begonnen. Johannes 1, 2, 3, 4. 1, 2, bruiloft van Kana. Wat zal de Heer Jezus doen als hij terugkomt? Nou, de bruiloft. Op de derde dag. En Hosea zei, 2 dagen. En op de derde dag, dan zal er een bijzondere zegen komen. Nou, die derde dag, die zal er zijn straks. 2000 jaar bijna voorbij. Die derde dag komt. Die derde dag ook weer van 1000 jaren. Dan komt de Heer Jezus. Dan zal hij daar zijn. En dan zal de vreugde beter zijn. De wijn van Kana was beter dan de eerste. En we keken naar Johannes 3. Dan zal de geleerde man uit Jeruzalem vragen aan de man Gods, aan de leraar ter gerechtigheid. Zegt u alstublieft, wat betekent dit? Hoe kan dit? Hoe zit het in elkaar? Legt u het alstublieft uit? Dat vonden we bij Nicodemus, die aan de Heer Jezus vroeg, hoe moet ik dit, hoe moet ik dat? Dat gaat dan gebeuren. Maar er gaat dan nog iets gebeuren. Ook dan zal de Heer Jezus niet alleen Israël in de zegen trekken, maar ook anderen. Die vrouw uit Samaria stelt iets voor. Ik ga het met u lezen. Misschien wilt u even opzoeken. 2 Koningen 17, Oude Testament. 2 Koningen 17... Twee Koningen 17. Vers 24. De koning van Assur, dus van Nineveh, Noord-Irak, zouden wij misschien vandaag zeggen, waar vandaag de Koerden wonen, in die hoek. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sefarwaim en deed hen wonen in de steden van Samaria. Dus ja, in plaats van de Israëlieten. De Israëlieten, dat waren de 10 stammen, die waren toen in ballingschap gevoerd naar de koning van Nineveh en later waarschijnlijk nog noordelijker getransporteerd. Maar in elk geval, de 10 stammen waren weg. Maar die koning, die denkt, ja, dat volk, dat land daar zomaar onbeheerd laten liggen, dat is ook niet erg economisch. Dus andere volkeren, complete volksverhuizingen, dus andere volken werden daar in Samaria gestationeerd. Hier staat het. In plaats van de Israëlieten, eind van 24, vestigden zij zich in de steden daarvan. In de eerste tijd nu dat zij er woonden, vereerden zij de Heere niet. Dus Yahweh werd niet meer vereerd. Daarom zond de Heere leeuwen onder hen, die sommigen van hen doden. Toen zeiden men tot de koning van Assur, de koning van Nineveh of Noord-Irak, de volken die gij hebt weggevoerd en in de steden van Samaria hebt doen wonen, kennen de juiste dienst van de God des hemels niet, van de God des lands niet. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden en zie, deze doden hen, omdat zij de juiste dienst van de God des lands niet kennen. Toen gebood de koning van Assur, brengt daarheen een van de priesters die gij vandaar hebt weggevoerd om daar te gaan wonen. Dus met mensen van de 10 stammen, die moeten maar weer terug. Nou, dat gebeurt. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had, en deze ging te Bethel wonen en leerde hun hoe zij de Heere, dus Bethel is Ramallah van vandaag, hè? Dus waar Arafat nu zit, het is maar dat u het weet. Deze ging te Bethel wonen en leerde hun hoe zij de Heere moesten vereren. Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden en zij plaatsten die in de tempels op de hoogten welke de Samaritanen hadden gebouwd. Elk volk voor zich in de steden waar zij woonden. De mensen van Babel maakten een beeld van Sukkot Benot, dat is 1. De mensen uit Kuta van Nargal, dat is 2. De mensen uit Hamat, die hadden een god Asima, 3. En de Avieten, die hadden een dubbelgod, Nibgas en Tarkat. En als u dat in de analen doorkijkt, dan blijkt dat ze altijd aan elkaar verbonden waren. Dus nummertje 4. En de Sefavieten verbrandden hun kinderen voor Adramelech en Anamelech. Dat is ook een koppel, maar ook 1. Dat is nummertje 5. Dus die 5 volkeren, die hadden alle 5 een eigen god. Dan ga ik iets doorlezen. Daarnaast, zegt vers 32, vereerden zij de heren en stelden uit alle kring priesters voor de hoogten aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogten. Zij vereerden de Heere, maar bleven ook hun goden dienen naar de gewoonte van de volken waaruit men hen had weggevoerd tot op de huidige dag. Dat zijn de Samaritanen. Komen dus uit vijf hoeken. Hebben alle vijf een god meegenomen. En voor al die vijf goden werd er geëerd, gediend, geofferd. En ze hadden ook nog de Heere. Maar je kunt je voorstellen, dat is een fikse mix geweest. Zal ik het nu anders zeggen? Als Israël in de Bijbel omschreven wordt in haar ontrouw naar de Heere toe, dan wordt ze als een vrouw omschreven die andere goden dient. Die hoereert, afgoderij, hoererij pleegt met andere goden. Dus Israël had daar niet genoeg aan, maar had er nog wat bij. Dat is altijd wat voorgesteld wordt. Dat is niet op één plek, dat staat misschien wel op 50 plekken in het Oude Testament. Dat komt heel vaak voor. Israël, afgodisch, hoererij gepleegd. De vrouw Israël. Andere goden. Nu hoop ik dat u het muntje hoort vallen. De vrouw Samaria. Vijf mannen hebt gij gehad. Ik heb ze u alle vijf net voorgelezen. Met naam en toenaam. En die gij nu hebt, dat is uw man niet. Ze hebben ook nog de Heere gediend. Maar die Heer zegt, nee, het heil is uit de Joden. Die je nu hebt, dat is je God niet. Scherper kan het niet. Als dit zo in onze Bijbel staat, in Johannes 4, met een scherpe definitie van wat er met Samaria is gebeurd, dan weet u ook wat er in de toekomst gaat gebeuren. Als de Heer Jezus terugkomt, en de Israëlieten zullen zien op hem die doorstoken werd, de Joden, de 10 stammen zullen ook nog komen, maar daarover later. Maar aanvankelijk zijn het de 2 stammen. Die belijden, die erkennen, die in bitter rouw beklag zeggen, Heere, onze overtredingen, ze zijn op u geweest. De straf die ons de vrede aanbrengt was op u. En door uw striemen is ons genezing geworden. Ze zullen Jesaja 53 uit het Oude Testament, dat prachtige van die oude profeet Jesaja, onderstrepen. Ze zullen dat belijden. En ze zeggen, uw striemen, ons genezing. Uw gaan dan naar het kruis, heling voor ons. Vergeving voor ons. En ze belijden. Ze erkennen. Ze gaan in zak en as. Ze slaan zich op de borst. Ze willen zeggen, dat is onze schuld. Het was ons overtreden. Het was onze overtreding en onze ongerechtigheid. Maar het is op u geweest. U hebt daarvoor willen voldoen. Heer Jezus, we prijzen u. Dat zullen ze dan zeggen. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En er zal een geest van genade en van gebed zijn in die tijd. Zacharia 12. Oude Testament, Zacharia 12. Maar op hetzelfde moment zal de Heere zich ook bemoeien met randvolkeren. Die misschien niet helemaal koosje zijn. Die wat, als het om de afkomst gaat. Misschien wel vreemd bloed in de aderen hebben. Die hebben allemaal hun eigen God meegenomen. Nou, ik vind het eigenlijk super dat dit nu hier staat. Alsof de Heere zeggen, met al die heidense volkeren, die misschien ook een hap in de snap van het Joodse leven hebben meegepikt, die misschien wel een priester uit het Joodse volk hebben aangesteld om ook een beetje les te krijgen uit de Joodse traditie. Dat is ook in vandaag. Dat is heel erg in. Maar dat levert niks op. Vijf mannen heb jij gehad. Je hebt je eigenlijk helemaal verpand aan al die goden. Natuurlijk toen, ik twijfel er geen seconde aan dat deze vrouw letterlijk met vijf mannen had geleefd. En dat ze nu een zesde had met wie ze niet getrouwd was. Dat geloof ik stellig, dat dat gewoon waar is als geschiedenis. Maar deze geschiedenis is niet alleen een verhaal wat je even moet weten. Maar dit is duidelijk profetie. Dat is duidelijk wat de Heer voor de toekomst voor ons in petto heeft. Dat op dat moment ineens iedere valse verbinding weggenomen wordt. Daar is een gigantische ontnuchtering. Dat daar iemand is die precies zegt waar het op staat. Dat is in mijn leven ook gebeurd hoor. Daarom snap ik het. Dat is in onze levens ook gebeurd. Er is toch één geweest die precies zei waar we zaten en wie we waren. Dat was even slikken. Als dat gezegd wordt, dan is er niet één goed. Zelfs daartoe niet. Nou, maar dat was moeilijk. Want je denkt toch van jezelf dat het nog aardig gaat of zo. Nou, het ging dus ook niet aardig. Met ons ook niet. En er is er een oplossing voor. De Samaritanen worden hier betrokken in het heil. Nog sterker, ze zijn misschien wel de eersten die echt aanbidden. Die vrouw die zegt, op deze berg of in Jeruzalem. Nou zegt hij Jezus, geen twijfel, Jeruzalem dat is de plek. Dat is helder, volstrekt helder. Maar er komt een ure en die is er nu, dat de echte aanbidders niet in Jeruzalem zullen zijn, maar ook niet hier op de berg in Samaria zullen zijn, maar die zullen de Vader aanbidden op een geestelijke wijze en in overeenstemming met de waarheid. Dat is aanbidding, in geest en in waarheid. Dus niet een locatie, maar op een geestelijke wijze. Dat betekent dat het ook in je binnenkamer kan. En in overeenstemming met de waarheid, dat moet dus wel sporen met de Bijbel, met hem die de waarheid is. Voor 100% overeenstemmen met wat God ooit gezegd heeft. Dat zegt de Heer Jezus. En zij zegt, bent u dan de Messias? Ja, zegt de Heer Jezus, ik ben de Messias. En die vrouw die is helemaal verbaasd, laat haar kruik los, laat haar leven liggen en gaat naar de stad en zegt, dat is het, dit is het, geloof het. Nou, en de hele stad is in rep en roer en ze vragen, Heer Jezus, blijf alsjeblieft nog 2 dagen. Er zijn ook plaatsen uit de Bijbel waar de Joden zeggen, ga alsjeblieft weg. Moven. Maar zij zeggen, blijf nog 2 dagen. Dat is het verschil. Hier vindt u een prachtige profetie over wat er in de toekomst gaat gebeuren met volkeren rondom Israël. Ze hebben allemaal wel iets met Israël. Maar het is een beetje vreemd. Het heil is uit de Joden. En ze dienen de Heer wel een beetje. Maar het is eigenlijk hun relatie niet. Het is eigenlijk hun Yahweh, hun Heere niet. Maar het wordt hun Heere wel. Hoe? Omdat ze ineens zien dat daar de Messias staat. Ineens zien ze dat Hij het is. Dat er niemand anders is dan Hij. Nou, die hele streek is toen in goede doen geraakt. Daar is een verandering gekomen. Dat kun je je voorstellen. Als je vandaag met een gezelschap in Israël bent en je vraagt om naar Sicha te gaan, dan heb je bijna altijd een probleem. Als je alleen bent, dan durf je het. Kun je een auto huren of zo, je kunt gaan. Maar met een busgezelschap, misschien een chauffeur die zegt, ik breng je er wel. En de gidsen die hebben kennelijk instructie om te zeggen, nee, dat doen we maar niet, dat is te gevaarlijk. Dat zeggen ze ook al als er niks gebeurt. Maar ze zeggen het. Je komt er nooit. Alleen moet je gaan. En toen is de Heer Jezus daar geweest. Je zou eens willen weten wat er nu is. Naast de hulp, naast de praktische hulp in Samaria, aan slachtoffers van terreur, zou je ze zo graag willen vertellen dat er nog een hulp is. Een helper, groot van kracht, steeds bereid. Een helper die gereed is om opnieuw door Samaria te gaan, om te vertellen van kom maar, geloof maar, ik heb het levende water. Stop maar met al het gedoe, laat je afgoden nu liggen, die 5 mannen die je hebt gehad, laat het maar. Geloof in die ene, geloof in hem die de Messias is. En wie is dat? Wie is die hem die de Messias genoemd is? Onze Heer Jezus, de Christus der Schriften. Hij is het. Ik wil het zo compact mogelijk zeggen vanavond vanwege de tijd, maar dit zijn geweldige dingen. En als het verhaal dan doorgaat naar Kana, waar die hoofdman uit Kfarnahum van Capernaum komt, dan is dat de heiden die ook nog komt. En die ook nog aan de zegen van Israël ruikt. En ook nog de zegen van Israël. De heidenen, ze gaan mee profiteren van dat wat de Heer Jezus zal gaan doen. Nou, u moet even wennen aan, dit is de geschiedenis. Ik probeerde te schetsen wat de loop van de tijd zal zijn. De gemeente gaat weg en dan zal er een grote druktijd zijn. En dan komt de Heer Jezus. In die tijd gaat dit dus profetisch gezien gebeuren. Maar toen was dat echt zo. Dit is niet een, ja, een gezocht verhaal of zo. Dit is gewoon echt gebeurd toen. Maar deze echte gebeurtenis van toen wordt in de profetie neergezet als het geweldige oplossende van onze Heer Jezus die zichzelf openbaart. Midden op de dag. Als de zon het heetst is, er is geen schaduw te bekennen. Er is niets aan bedekking mogelijk. Je kunt niet wegkruipen in het schemerige. Het is midden op de dag. Dit wil de Heer Jezus zo graag met je delen. En dit profetische, dat gaat verder in Johannes 5 de volgende keer. Johannes 6, Johannes 7, Johannes 8. Gaat maar door. Er komt nog veel meer. Maar de Heer wil zo niet alleen de geschiedenis aan je hart brengen, maar ook de lijnen die er liggen naar de toekomst. Nu aan jou en aan mij geven, zodat we nu onze Heer Jezus kunnen gaan danken voor wie Hij is. En ik wil daar graag vanavond mee beginnen. Heer Jezus, we willen U prijzen voor wat U toen deed. U bent werkelijk die echte barmhartige Samaritaan. U was met barmhartigheid bewogen toen U die mevrouw opzocht. Midden op de dag was U daar. En U wist dat ze daar zou komen. En die vrouw zegt, U hebt geen emmer en de put is diep. En U zegt, Heer Jezus, want ik heb dat levende water. Als je dat ooit geproefd hebt, hoef je het andere niet meer. Heer Jezus, U hebt die vrouw aangesproken. En die vrouw was er slecht aan toe. Wat de morele kant van haar leven betreft. 5 mannen en de 6e die ze nu had, was haar man niet. Maar we hebben gezien, Heer Jezus, dat het ook een beeld is, een tafereel is van wat er nog gaat komen. Dat al die afgoden die de Samaritanen ooit gehad hebben, dat die weg zullen gaan. Dat die zullen verbleken. En dat zelfs het half dienen van Yahweh ook ophoudt. Omdat ze de Messias zien en hem helemaal zullen dienen. Wat een zegen, wat een blijdschap, wat een omkeer in die stad. Wat een geweldig moment. Blijf nog 2 dagen. Blijf bij ons, want het is tegen de dag, tegen de avond. Blijf bij ons. Zo willen we U danken, Heer Jezus, voor wat er toen is gebeurd. Zo willen we U danken voor wat U nu wilt gaan doen in onze levens. Iedereen die zoekt, iedereen die verlangt, ook al komt U op een zeer bijzonder moment, is welkom bij U, Heer Jezus. U bent er en U laat zich aanspreken. Ik wil U echt bidden voor mensen die hier zitten en de Heer Jezus niet kennen. Om welke reden dan ook. O Vader, ontfermt U zich over hem. Laat de Heilige Geest alsjeblieft werken. Nu, op dit moment, hier in deze zaal. Zodat mensen die de Heer Jezus niet kennen, hem wel leren kennen. Hem aannemen als hun heiland, als hun verlosser, als de Messias. O Vader, wilt U zich zo over allen hier ontfermen. Wilt U samen bidden, nog een keer, voor het oude volk. Wij gunnen ze vrede. Wij gunnen ze blijdschap. We gunnen ze een schitterend perspectief. We gunnen ze een herstel, genezing. We gunnen ze een plaats onder uw vleugels. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Maar de druktijd, de grote verdrukking komt. En we zouden zo graag willen dat nog, ook uit Israël, mensen de Heer Jezus zouden leren kennen. En de vrede van u zullen kennen. Die druktijd zal zo zwaar zijn. En als die dagen niet worden ingekort, ja, dan blijft er niets over. Jeruzalem zal worden genomen, zegt Zacharia 12. De vrouwen zullen worden geschonden. Het zal heel zwaar zijn. En Ezechiël laat er geen gras over groeien door te zeggen, de stad is gevallen, de stad is gevallen. En toch laat u uw oude volk niet in de steek. Onze God, onze Vader, u zoekt ze op. U zult op het kritieke moment daar zijn. Als de nood het hoogst is, zal de redding er ook zijn. Ik wil u danken dat dat gaat gebeuren. Ik wil u danken dat in de toekomst de zegenstroom daar begint. Dat de zegenstroom vanuit dat land zal plaatsvinden. En dat alle volkeren zullen weten dat u dat volk, tot uw uitverkoren volk, tot uw oogappel hebt gemaakt. Vader, we danken u. Dat we zo alles in uw hand mogen leggen. Ook alles van vanavond. Soms klinkt iets wel een beetje dubbel. Maar ik wil u toch danken dat u, ja, door uw Heilige Geest, in ons de juiste proporties leggen wilt. O Vader, verheerlijk uw naam door deze dienst bij ons allemaal. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.